Nou ja, je kinderen die zitten dus in die bak en daar zit een soort tent overheen. Dus die zitten droog en uit de regen, zeg maar. Jij niet. Hè? Dat is ook wel heel belangrijk om te zeggen. Dus jij komt alsnog helemaal verregend aan.
Is er niet al een versie die dat ook...
Ja, dat heet een auto natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is het onderscheid wat we moeten maken.
Welkom bij Don't Be a Penguin, de podcast over positioneren. Mijn naam is Bob Morskaten en ik zit hier zoals gewoonlijk weer met Talgone en Ties Morskaten. Goed dat jullie er zijn, mannen.
Hallo.
Ja, wij vonden het hoog tijd om het eens over de e-bikes in dit land te hebben, toch Ties en Tal? Je hebt de laatste tijd ongetwijfeld gehoord over het faillissement van Van Moof. En ook Cowboy die daar dan weer inspringt in dat gat. Je bent misschien nog wel eens aangereden door een kind op een fatbike. Of misschien kon je auto niet parkeren, had ik laatst, omdat je een Urban Arrow daar op de plek zag staan. Dat was ook heel vervelend. Ties, jij hebt een Urban Arrow volgens mij.
Ja.
Ja, hè? Dus genoeg reden om het erover te hebben. De markt van e-bikes groeit en naar verwachting zal deze in de komende vier jaar alleen nog maar verdubbelen. Maar wat kunnen we verwachten van de merken die op deze markt opereren? Dat is even waar wij het vandaag volgens mij over gaan hebben. En jullie pretenderen allemaal dingen zeker te weten over die markt. Of in ieder geval aannames hebben jullie over die markt. Ik ben heel benieuwd wat daarvan waar is en wat jullie daarover te zeggen hebben. Laten we even beginnen met een videootje.
De afgelopen jaren heeft de Partij tegen de Burger er alles aan gedaan om de fietspaden onveiliger te maken. En met succes. Dankzij ons durven veel mensen niet eens meer met de fiets naar hun werk. Helaas zien we deze rakkers alleen nog maar in de Randstad. Nu is het tijd om de rest van Nederland te veroveren. De Partij tegen de Burger strijdt om de fietsen nog verder op te voeren. Er moet een minimumsnelheid komen. En een helmverbod. Wij willen zoveel mogelijk niet oplettende pubers die te lui zijn om te trappen op het fietspad. Appen op een asociale fiets moet weer lonen. Op. Schitterend. Wij zijn de Partij tegen de Burger. En wij zeggen optieven.
Ja, het is eigenlijk de belichaming van alles wat er fout gaat met e-bikes in Nederland, volgens mij. Voordat we verder op e-bikes ingaan, Ties, jij hebt nog een actualiteit meegenomen. En je hebt een filmpje naar mij gestuurd. Laten we daar eventjes mee beginnen. In het Van Gogh Museum, een totale manie.
Ja, we zien hier dus allemaal heel agressief op elkaar inklimmende mensen. Die allemaal een Pikachu-schilderij print te pakken willen krijgen.
Maar ze vallen elkaar gewoon aan, deze mensen hier in het Van Gogh Museum. Je ziet mensen over elkaar heen kruipen. Het is net alsof ze in de rij staan voor de nieuwste iPhone, lijkt het wel. Maar wat is dit, Ties?
Van Gogh Museum wilde graag een jongere doelgroep aanspreken en een nieuwe museumbezoeker bij zich naar binnen krijgen. Nou, dat is gelukt, want ze hebben heel veel scalpers aan weten te trekken. Namelijk mensen die dus Pokémon-kaarten of schilderijen of allemaal dingen binnen de Pokémon-collectie wilden bemachtigen om die vervolgens voor heel veel geld via eBay en Marktplaats door te verkopen.
Maar deze mensen zijn dus geen Pokémon-fans, maar eerder mensen die op een stukje winstbejag uit zijn, denk
jij? Ja, ik las dus zelfs een stukje van het NOS Nieuws en die hadden dus mensen die daar buiten stonden, want op een gegeven moment had het Van Gogh Museum ook wel door dat bepaalde mensen daar niet kwamen om te genieten van de collab, maar eigenlijk gewoon heel veel van die shit wilden. Dus die hebben ze buiten achter hekken gezet. En die gingen dus iedereen die het museum uitkwam aanspreken en zeggen van ik wil je kaart wel kopen voor 70 piek.
En als je het over Pokémon hebt, want ik heb geen idee, hoe groot is dat nog?
Het is weer heel groot, hè, volgens mij.
Ja, het is echt heel groot. En we moeten even een foto op het scherm zetten die ik jou gestuurd heb van Logan Paul.
Ik heb die naam gelijk klaarstaan, inderdaad. We zien Logan Paul.
En dit is alweer een wat oudere foto, moet ik heel erg zeggen. Want hij ging meedoen aan WrestleMania. Maar kijk wat hij om zijn nek heeft.
Ja, in een soort kist, een soort gouden kist aan een gouden ketting, een soort glazen casing, zit één Pokémon kaart. Ik kan niet verder inzoomen, wat is het voor kaart?
Dat is de Illustrator en dat is dus een vrij zeldzame Pokémon kaart. Dan mogen jullie gokken wat deze waard is.
Ja, daar ga ik echt, ik weet niet. Ik heb ooit een Charizard kaart gehad en ik kwam er laatst achter dat die misschien wel 15.000 euro waard is. Dus.
Nou, deze is 6 miljoen.
Een kaart van 6 miljoen.
Dit is dus de duurste Pokémon kaart die er is. Deze is dus meerdere keren al verhandeld geweest, waarvan de hoogste prijs was dus rond de 6 miljoen euro. En het mooie is dus dat vroeger ging je dan zie je dan rappers met enorme diamanten kettingen en zo. Dit is de ultieme flex.
Ik vind het ook, het is een weird flex, maar ik vind het ook wel vet eigenlijk.
Ja, het Van Gogh Museum, ja. Of is het een succes of is het een fout? Kijk, Pokémon is natuurlijk ook in Japan bijvoorbeeld heel groot. In die Aziatische cultuur vinden ze Vincent van Gogh natuurlijk helemaal fantastisch. Nou, dan heb je dus een collab van dus een klassieke kunstenaar met iets extreem modern en voormalig nerderig.
Nou, wat ik wel grappig vind, is dan inderdaad de gedachte van... oké, je bent geen kind meer. Dus dat kindse, dat iets sparen, zeg maar. Want je bent fan van Pokémon misschien, dat speel je. Dat speel ik nu niet meer. Ik zou op zich mijn oude Pokémon-kaartenmap wel weer terug willen. Want volgens mij had ik er 500.000 gehad. Ik had serieus, ik had zoveel kaarten. En echt 200 glitterkaarten. Die
ja, maar dat denkt iedereen dus.
Nee, maar ik had 3 van dat soort first edition Charizards en zo. Maar dat niet over nadenken. Maar dat zou ik nu niet meer vet vinden om naar te kijken, per se. Maar wat is dat, dat het volwassen mensen dat zo tof vinden om nog te sparen?
Nou, ik weet het niet. Kijk, vroeger ging je knikkeren op het schoolplein. Had je zo'n soort van washandje. Daar had je dan je knikkers in. En dan ging je proberen om meer knikkers te winnen. Ja. Maar daar zat een soort competitie in. Er zat een element in van hè, het verslaan en het winnen en tactisch. En dan had je een voller washandje. Ja. Met looie detten en weet ik veel hoe die dingen heten.
Het is gewoon een status game. Mensen doen niks anders.
Nee, dat is waar.
Dus op het moment dat jij denk aan de man die 12 Bugattis heeft.
True.
Wat is er mis met je? Ja. Nou, hij speelt een statusspel. Ja. En knikkers is een statusspel. Horloges, auto's. En de knikkers, we noemen geld niet voor niks, ook knikkers.
Ja, dat is wel waar.
Dat is het ultieme statusspel.
Goed punt. Laten we het gaan hebben over de e-bike-markt. Ik sprak een goede vriend van mij, Mark de Vos. Die is een mede-eigenaar van het merk fietsenwinkel.nl. Nou is dat op zichzelf staand geen e-bike-merk. Maar hij is wel een grote retailer die meerdere e-bike-merken verkoopt. En ik had een heel interessant gesprek met hem over die markt. En ik heb hem een aantal vragen kunnen stellen. Die heb ik vandaag voor jullie meegenomen. En aan het einde heeft hij ook nog een vraag aan jullie. Ja. Dus ik wil eigenlijk beginnen met zijn introductie van de e-bike markt. Ik sprak hem op de Zuidas bij hem thuis, want hij heeft net een dochter gekregen.
Nou, gefeliciteerd Mark.
Nou, ik denk inderdaad dat er heel veel nieuwe e-bike merken bijkomen afgelopen jaar. Dat veel harder gaat dan de jaren daarvoor. En die nieuwe e-bike merken die lijken zich wel met name te richten op de jongere generatie e-bike kopers. Dus als je kijkt naar de e-bike kopers van 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar. Die kopen nog met name traditionele e-bike merken. Dus dan heb je het over Gazelle, Batavia, Sparta, Giant. En die markt is natuurlijk heel erg aan het verjongen. Dus 10 jaar geleden kochten bijna alleen maar die generatie kocht een e-bike. Terwijl op dit moment kopen steeds meer jongeren ook. En het begint al vanaf 12 jaar, een e-bike. En daar zijn die traditionele merken minder goed in. En die markt is zo hard aan het groeien, onderkant van de markt qua leeftijd, dat er ook heel veel ruimte is voor nieuwe merken.
Ties, wat drijft volgens jou de vraag naar e-bikes?
Ja, daar heb ik dus veel over nagedacht in aanloop naar deze podcast. Ik denk dat we naar een soort van nieuwe mobiliteit gaan met elkaar. Kijk, wat Mark net ook zegt van... er is een enorme jongere generatie die op die fiets gaat zitten. Ik denk dus dat die jongere generatie zich al veel bewuster is van de impact van bijvoorbeeld een auto op de wereld. Dus ik denk dat er een grotere bewustzijn van is. Waardoor zij dus een voorkeur ontwikkelen om op een e-bike in plaats van op iets met een verbrandingsmotor te gaan zitten. Dus ik denk dat dat een belangrijke driver is. Ik denk daarnaast dat onze mobiliteit gaat veranderen. Dus dat wij op een andere manier ons door de wereld willen bewegen. Puur en alleen omdat de wegen zijn druk, files. Mensen willen niet meer in file staan sinds corona. Hè. Altijd thuiswerken, dan zit je er echt niet op te wachten om nog een half uur in de file te gaan staan. Nou ja, een elektrische fiets, dan hoef je niet meer in de file te staan. En je bent toch op tijd op je werk. Of je kunt toch een behoorlijke afstand overbruggen. Dus ik denk dat dat wel hele belangrijke drijvers van de adoptie van e-bikes is.
Ja.
Nou, ik las ook een onderzoek van Forbes, volgens mij, 2020. Dus een paar jaar geleden inmiddels. Waarbij ze zeiden van ja, vooral in steden of in stedelijke gebieden verwachten zij dat het eigenlijk volledig e-bike en bus wordt.
Ik denk dat het hoog tijd is dat we de prioritisering van onze samenleving op het gebied van vervoer verleggen van de auto naar dingen die we wel positief vinden. Wat is het positief aan in een auto door de stad rijden? Dat is de achterlijkheid zelf. Als jij in Amsterdam woont en je gaat met de auto ergens naartoe, tenzij je daar een hele specifieke reden voor hebt, dat slaat gewoon nergens op. Doe dat lekker op de fiets. Ja. Wat vinden we belangrijker? Daar moeten we ruimte aan geven. Ik denk dat we meer ruimte kunnen maken voor de fiets. En dat faciliteert dat nog meer mensen op die e-bikes door de wereld gaan.
Maar sta jij al wel eens met je fiets in de file?
Nee, maar ik fiets ook nog steeds door rood.
Maar het feit is dus dat er nog geen fietsfiles zijn. Dus in principe zijn
dan heb jij nog niet in de ochtendspits in Amsterdam gefietst.
Nee, ja, maar dat klopt wel.
Die situatie is,
heb je dan 10 minuten vertraging op het fietspad bijvoorbeeld in Amsterdam?
Jij hebt zo'n Urban Air, zo'n zwart-wit ding. Voor de mensen die het niet kennen, dat is zo'n grote bak. Zo'n zwart-witte bak. En ja, dat is een typische juppenbakfiets hier in Amsterdam. Ja. En mensen omarmen dat ook helemaal. Dus mensen schamen zich er ook niet meer voor. Vertel eens, hoe ziet zo'n ochtend eruit als jij je kinderen naar school brengt?
Nou ja, je kinderen die zitten dus in die bak en daar zit een soort tent overheen. Dus die zitten droog en uit de regen, zeg maar. Jij niet. Hè? Dat is ook wel heel belangrijk om te zeggen. Dus jij komt alsnog helemaal verregend aan.
Is er niet al een versie die dat ook...
Ja, dat heet een auto natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is het onderscheid wat we moeten maken.
Dus maar... nog maar één stap en dan zit je eigenlijk weer in een auto.
Ja. Ja, de auto die is wel heel dichtbij. Zeker als je het over de snelheid hebt waarop die fietsen kunnen. Maar zo'n Urban Aero, dat is eigenlijk nog best overzichtelijk. Die gaan 25 km per uur. Ja. Want de mensen die een Urban Aero kopen, die gaan hem niet opvoeren. Dat zit er niet in. Plus als je al die kinderen in je bak hebt, dan moet je er een andere motor op zetten. Wil je die snelheid kunnen halen? Nee, maar dan... 's ochtends, je zet die kinderen in die bakfiets, je stapt op die fiets en je knalt met strak 25 km per uur. Knal je over het fietspad, knal je naar school toe.
Ja.
En dat werkt gewoon perfect, ja. Want alles past erin.
Wat doen die kinderen? Doen die dan een kaartje leggen in die bakfiets? Of wat,
ja, die zitten een beetje
om te kijken.
Die zijn aan het kletsen, die zijn andere dingen aan het doen.
Okay.
Maar ik moet wel heerlijk zeggen, want ik fiets dus naar werk ook op een elektrische fiets. En dan zitten kinderen voor en achter.
Ja.
Dus net zo gezellig. Ja, dus uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit.
Die bak maakt dan niet zoveel uit. Dan kan je alleen op boodschappen in kletteren. Gewoon handig. Ja.
Maar één ding, hè. Toen ik de leeftijd had van jouw oudste, toen fietste ik al zelf door Amsterdam. Ja, Tuck Life, ja.
Zullen we even op wat merken ingaan? Want dat is volgens mij het interessante. Het landschap is overspoeld met nieuwe e-bike merken. Ik heb Mark de Vos ook gevraagd hoe de e-bike koper beslist.
Nou, ik denk dat bij een e-bike koper wel gemeengoed is voor alle doelgroepen. Dus dat er bijna altijd een testrit vooraf gaat aan een aankoop. Alleen de manier waarop ze tot die testrit komen is heel erg verschillend tussen verschillende doelgroepen. Dus de generatie van mijn ouders, die hadden een fietsenwinkel bij hen in het dorp. En daar kwamen ze al 30 jaar. En dus gingen ze hoe dan ook weer naar diezelfde fietsenwinkel. En kochten ze wat daar stond. En daar staat vaak een Gazelle of een Batavus. En die jongere generatie, die oriënteert online. En die kijkt online wat er te vinden is. Vaak tegenwoordig ook op social media. Oh ja, ik zie die coole fatbike. Daar ga ik een testritje op maken. Dan gaan ze online kijken, waar kan ik dat vinden? En op die manier plannen ze een testrit in bij een winkel die fiets heeft staan.
Tal, hoe kunnen die nieuwe merken, die ze nu zo aanspraak maken op die jongeren, die zich richten op die jongere doelgroep, hoe kunnen zij zich zo positioneren dat die merk trouw blijft?
Een van de dingen hoe je gedwongen mensen kan zorgen dat ze bij jouw merk blijven, is door ze in een soort van contractje te stoppen. En te zorgen dat ze elke maand een bedragje betalen. Maar je zou dus heel goed kunnen zeggen, joh, jij hebt hier een hele toffe fatbike, inclusief onderhoud, inclusief verzekering, inclusief dit en dat. Kost je zoveel euro per maand, waardoor je nog veel meer bereikbaarheid krijgt.
Ja, en dan zit de upgrade al ingebakken. Van over 2 jaar upgraden we naar het volgende model, wat weer een hoger zadel heeft.
Kijk, wat Van Moof wel goed deed. Ze deden natuurlijk heel veel goed, maar ook een paar dingen niet goed. Maar wat ze wel goed deden, is dat ze elke keer die upgrades in die dingen hadden. Dus ze hadden best wel toffe features. Dat je de bel, kon je nieuwe bellen, geluidjes downloaden en dat soort dingen. In de autowereld zag je natuurlijk dat op het moment dat je een auto kocht en je ging dat leasen of financieren, ja, dan ging er natuurlijk wel een belletje af als de leasetermijn bijna voorbij was.
Precies.
En dan ging die garage jou als het goed is bellen van, hey joh, je leasetermijn is bijna voorbij. We hebben wat nieuws, kom eens even kijken. Lekker kopje koffie. En dan krijg je weer een nieuw aanbod. Dus ik denk dat ze die mensen wel vast moeten kunnen houden op het moment dat er iets is. Maar tegelijkertijd verandert er ook zoveel en zo snel. Dus ik vind het ingewikkeld.
Nou, het is waar wat je zegt, dat Batavus en dat soort partijen moeilijk mee kunnen komen. Dat zei Mark de Vos ook, in deze snel veranderende markt. Heb jij een advies voor dit soort bedrijven, Ties?
Kijk, ik denk dus dat de traditionele merken, die verkopen een traditioneel product. Dus die verkopen die fiets met zo'n accu erop. Maar het is nog steeds dezelfde fiets als die ze 40 jaar geleden ook maakten. Want ja, ik denk dus dat wat in die bedrijven helemaal ingebed zit, is de gedachte, wij zijn een fietsenfabrikant. Wij verkopen fietsen. En dit is een fiets. En hoe een kind nu een fiets tekent, is dezelfde manier als dat hij 50 jaar geleden een fiets tekent. Ik denk letterlijk dat dat de denkwijze is die daar is. Ik denk, waarom gooide Van Moof in eerste instantie zulke hoge ogen, is dat Van Moof die zei, wij gaan de fiets opnieuw uitvinden. Wij gaan opnieuw bedenken wat het betekent wat een fiets is. Maar ik denk dat door die oefening krijg je ook de fatbike. Dus er wordt een andere vraag aan de fiets gesteld dan de gazelle. Waarbij de gazelle gaat om kwaliteit en een lange fietsafstand. Nee, weet ik niet, maar hè, dat kan ik me zo voorstellen. Is dat van ja, het is een hele degelijke fiets.
Ja, degelijk, ja.
Die gaat 10 jaar mee en hij kan 80 kilometer op een acculading en bla bla bla. Het zal allemaal wel, maar wat zou mij het uitmaken of die 10 jaar meegaat? Ja. Ik woon in Amsterdam, mijn fiets wordt regelmatig in elkaar geschopt en gestolen. Ja, 10 jaar. Nee, ik zoek een leuke fiets. En ik ben al 3 keer gevallen met mijn fiets tussen de tramsporen. Dus ik ga nu eentje met brede banden komen. Dat gaat me nog niet nog.
Daar had ik nog niet eens over nagedacht, maar daarmee kill je hem natuurlijk ook.
Ja, probleem is opgelost.
Dan wil ik toch even toe naar de vraag die Mark aan jullie twee heeft. Want dat haakt hier heel erg mooi op in.
De traditionele kleine ondernemer, hè, vaak een ondernemer staat zelf in de winkel, heeft 1 winkel. Die gaan het lastig krijgen. Daar zal dus een zekere consolidatie plaatsvinden, dat je enerzijds merken hebt die zelf steeds meer experience stores gaan openen, waarbij ze soms niet altijd verkopen doen, maar in ieder geval wel testritten laten doen. En dat je dan dus kleine ondernemers houdt die met name het uitleveren en het onderhoud blijven doen. En dat is iets wat je al een tijdje ziet gebeuren. Hè. Dat is eigenlijk ook in lijn met de auto-industrie, waar dat al jarenlang geleden heeft plaatsgevonden. En dat is ook wel iets waar veel over wordt gesproken en ook wel iets waar ik benieuwd naar ben voor Tiental, hoe zij dat zien. Gaat die consolidatie op het gebied van dealers volledig plaatsvinden zoals het ook bij de auto-industrie is gebeurd? Of zijn er toch dermate grote verschillen tussen auto's en fietsen, waardoor dat niet helemaal zo zou plaatsvinden?
Ik vond de vraag zo interessant dat ik meteen al eigenlijk hem op wil splitsen in 2 vragen. Okay. Van, ja, wat is de toekomst van fietsretail, ja, landschap? Hè? Dus en de tweede aspect is van wat is de invloed van de merken zelf? Kijk, de invloed van het retaillandschap is, ik denk dat je, als je maakt de vergelijking met de automotive. Kijk, de automotive hebben wel autoboulevards waar meerdere merken naast elkaar zitten. Mm-hmm. Maar ieder merk heeft nog zijn eigen pandje. Mm. En dat is eigenlijk niet zo veranderd. Dus er bestaan weinig panden waar ze alles verkopen.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Snap je? Ja. Dus ik denk
ja,
dat...
Ja, en dat van Leaseplan langs de A2, dat is niet zo goed uitgepakt. Hè? Die zijn naar een kleiner pand moeten gaan, omdat dat geen succes was.
Nou, en dat waren ook tweedehands leaseauto's, dus dat moest ook wel, zeg maar. Maar nog steeds vinden mensen, dus als ze een auto kopen, is het merk toch nog wel een soort van heel belangrijk. En die oriëntatie richting die shortlist vindt nog steeds eerst plaats. Hè? Dus je gaat zeggen, nou, ik wil een auto. Ik wil een sedan, ik wil 4 deurs en ik kies voor een Audi, een BMW of een Mercedes. Mm-hmm. Of een, weet je wel. En dan ga je proefritten maken en dan ga je praten en de prijs vergelijken. Ik denk dat in fietsenlandschap zal de retail, denk ik, dat je steeds meer merkbedrijven kent. Waar je alles van het merk Gazelle hebt of alles van het merk Batavus of alles van het merk Giant. Je hebt ook van dat merk Quick, volgens mij. Ja. Die hebben ook hun eigen dealers. Stella verkoopt alleen Stella.
Dus zoals dat in de autobusiness gaat?
Zoals dat in de autobusiness gaat. Ik denk wel dat er ruimte is dat je thematische retail krijgt. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, dan wij verkopen alleen maar bakfietsen.
Ja, of een wielrenwinkel.
Elektrische mountainbikes.
Wij zijn gespecialiseerd in wielrenfietsen van Italiaanse merken. Dus ik denk dat je aan de ene kant heel gespecialiseerd bent en aan de andere kant krijg je dus gewoon merken. Maar de invloed van merken is denk ik ook heel groot. Want
wacht,
eigenlijk...
voordat we, want dat vind ik interessant, die splitsing die je nu op maakt. Want ik denk wat je heel erg snel uit het oog verliest, en ik denk dat Mark dat ook snel uit zijn oog verliest, omdat hij nieuwe fietsen verkoopt. Mm-hmm. Maar net als bij de auto is de tweedehandsmarkt voor fietsen waanzinnig belangrijk. En net als bij de auto ga ik niet mijn 5 jaar oude Giant fiets naar de Giant dealer brengen om daar het Giant onderhoudsprogramma te gaan doen. Mm. Want dan weet ik dat ik nat ga. En dat is helemaal niet nodig.
Nee.
Net als met je auto. Dus ik denk dat in zoverre zijn er wel parallellen. Ik denk dat er een hele grote, net als lokale garage, net als lokale garages heeft ook de lokale fietsenmaker wel degelijk een positie. En ik denk zelfs dat er een kans is voor merken om hun bepaalde hoogvliegerfiets wel bij de lokale fietsenmaker te verkopen. En dat Gazelle, bij wijze van spreken, hè, wat Mark zegt, van ja, die verwachten dat jij een bepaald percentage van je winkel in gaat delen. Wat Gazelle moet doen, is die moet gewoon zorgen dat bij de lokale fietsenmaker het topmodel van Gazelle, niet het topmodel als in het duurste met de beste features, nee, het best verkopende model voor de gemiddelde mens, moet daar gewoon vooraan staan. Mm. Dat zou veel interessanter zijn, want ik denk dat er nog steeds heel veel mensen naar de lokale fietsenmaker gaan om te zeggen, hey, mijn zoontje is 8, hij heeft een fiets nodig. Nou, ik heb hier een fietsje staan, kost 60 piek. Kijk eens precies de goede hoogte, pas een zadeltje aan, fiets maar weg.
Mark zei inderdaad wel dat inderdaad veel mensen, vooral de jongeren die weten van, oké, ik wil deze knaap bijvoorbeeld, die fatbike fiets, want die heb ik gezien bij Influencer X. Dan ga ik naar de website of naar de dealer om een testrit aan te vragen voor die specifieke fiets. Maar hij zegt ook, en dat ziet hij in zijn eigen bedrijf natuurlijk ook veel, dat er gewoon mensen komen met een, ik moet een fiets hebben, maar ik heb geen idee waar of hoe of wat. En die gaan dan naar zo'n experience center waar 100 verschillende merken staan en gaan uiteindelijk weg en zijn overgeleverd aan de grillen van een verkoper natuurlijk, waar die het meeste marge op pakt. Maar feitelijk oriënteer je breed op het hele palet aan fietsen.
Waar ik naartoe wil, is eigenlijk, als je het nou hebt over de positionering van de fietsmerken en je kijkt naar bijvoorbeeld Stella, Batavus en Gazelle.
Mm-hmm.
Nou, en je kijkt op hun website en dan kom je bij Stella en dan zeg je, waarom Stella? Vraagteken. Nou, ga je bij Gazelle kijken, waarom Gazelle? Vraagteken. Nou, dan is Batavus is iets unieker, want die zegt niet waarom, maar die zegt daarom Batavus. Dus het is gewoon een skere positioneringskwestie, weet je wel? Als je waarom Stella is meer dan een e-bike. Het is meer dan het product alleen. Het is de service, de kwaliteit en de manier van contact dat het bedrijf zo uniek maakt. Ja. Waarom zou je voor Gazelle kiezen? Wij leggen graag onze vanzelfsprekendheden aan je uit. Wij streven er altijd naar fietsen te produceren van de beste kwaliteit. Wij realiseren ons ook dat vandaag de dag alleen een product leveren van goede kwaliteit niet volstaat.
Niet voldoende is.
Het is
versnoven. Ja, nu wil ik Batavus al niet eens meer horen. Nee,
nou, daarom, Batavus is dan daarom Batavus. Fietsen doe je samen je hele leven. Je eerste meter zonder zijwieltjes. Daarna zelf naar school en weer later met een vriendje of vriendinnetje achterop.
Wel iets leuker.
Wij maken gewoon fietsen, onderwerp, zeggen ze. Wij maken onderwerp, fietsen zoals fietsen bedoeld is.
Weet je wel? Ja, weet je, dus als je wat interessant is als je dus mensen vraagt, noem fietsmerken. Dan Stella, Gazelle, Batavus komen allemaal naar boven. Giant, Batavus al sinds 1904. Gazelle in 1892. Weet je, ze lullen allemaal hetzelfde.
En het is gewoon een branding
eigenlijk,
kwestie.
Er zit geen branding bij. Er zit geen onderscheidend vermogen bij. Er zit niet, iets bij waarvan je denkt van, nou, ik moet bij dat merk voel ik me thuis.
Terwijl, het is extreem recht toe, recht aan. En dan vraag je, dan is in één keer het succes van die fatbikers heel makkelijk te duiden.
Ja.
Want wat koop je dan anders met een fatbike? Totaal anders.
Totaal anders.
Het is kwaliteiten echt, hebben we het helemaal niet over.
Iets anders,
we maken
precies.
Gewoon een dikke fiets waarop je kan blazen met je maten.
Nou, dat zei
wil je
hij
niet
ook.
Trappen naar de fixen?
Ja.
En er zijn ook wel toffe.
Wil je niet trappen, dan tik je maar een knopje en hoef je überhaupt niks meer te doen.
Kijk, we begonnen de aflevering met de Pokémon en het statusspel om de knikkers, hè?
Ja.
Hoeveel status zit er in een Gazelle? Hoeveel status zit er in een Sparta? Hoeveel zit? Nou, welke hebben we allemaal net opgeschreven? Sparta, Gazelle, Stella, Batavus.
Ja.
Cortina. Allemaal hetzelfde. Zijn allemaal fietsen. Fietsen zoals de fiets ooit bedacht is. Nou, dat is een beetje wat zij maken. En dan maken ze er het liefst heel veel van de allerbeste kwaliteit. Nul status, nul experience, iedereen hetzelfde. Hè? De Volkswagen-gedachte, dat is wat zij allemaal doen.
Ja,
zij
klopt.
Maken allemaal generieke fietsen die allemaal hetzelfde zijn. Wat is nou de kans voor de traditionele merken die zich willen onderscheiden? Die zouden na moeten gaan denken over wat de collab à la Pokémon gaat zijn.
Ja, ja.
Is welke crossover kunnen wij nou maken? Is dat wij ook iets maken waar het statusspel bij aan bod komt? Hoezo heeft Gazelle niet een limited edition drop van 100 fietsen?
Ja, je hebt gelijk.
Maar Gazelle,
die fucking ziek zijn. Ik denk dat het een kans is voor de bestaande merken om zich te onderscheiden door te onderkennen dat het maken van das fiets dat niet heel spannend is.
Nee.
En je niet anders gaat positioneren in de markt, waarin iedereen uitlegt waarom mijn merk. Het feit dat je dat uit moet leggen is al een probleem.
Daar ben ik het wel mee eens. Ties is dat die traditionele fietsenmerken een beetje zijn blijven hangen in. We maken gewoon hele goede fietsen.
Ze hebben liggen slapen. En toen kwamen de disruptors die dachten van zo moet het wel, want daar is behoefte aan.
Zorg ervoor dat iemand kan zeggen, hey, ik heb een nieuwe fiets gekocht. Weet je wat, kom eens even kijken. En die laat dan zijn nieuwe Gazelle aan jou zien. Ja. En dan is het niet, jezus snurk, het is een fiets met twee wielen en een Shimano Nav Nexus, weet ik veel wat, bla bla ding.
Ja.
Boeien? Nee. Hè? Kijk eens, de zijkant is van ingelegd met rosé bladgoud.
Ja, ja. Hey, is die vraag van Mark nou beantwoord? Want dan kunnen we eruit. Dus het is te lang te lullen.
Nou, ik denk twee dingen dus. Ik denk dat er veel meer ruimte is voor echte merkontwikkeling. Dus fietsen moeten veel meer merk worden.
Ja.
En twee, denk ik, dat je of heel breed moet gaan, of heel gespecialiseerd.
We gaan eruit, jongens. Ik denk dat Mark de vraag heeft. En zo niet, Mark, laat het ook gewoon eventjes weten. Dank voor het luisteren en het kijken. Ook aan jullie Tal en Ties. Dank jullie wel voor vandaag. En tot de volgende.
Leuk. Thanks.
Dankjewel.
Hoi.
Hoi.
Ciao.